Morgen is het... Oh, sorry. Even aan het geluid rennen. Morgen is het ongeveer 2 weken geleden. Dat ik op maandagmorgen dacht, weet je wat, ik ga me maar voorbereiden voor de conferentie in Bruinissen. Want de onderwerpen die we met elkaar bespreken, overdenken, die zijn toch wel heel bijzonder. Vooral als je over zo'n onderwerp mag spreken, over hem verwachten in een turbulente tijd. Maar er was nog iets op diezelfde morgen. Ik was namelijk net toe aan het lezen van een nieuw Bijbelboek, wat ik lees in mijn stille tijd 's morgens. Stille tijd, dat wil eigenlijk zeggen dat je de dag begint met de Heer Jezus. Dat je je knieën buigt en zegt, Heer, ik wil de dag aan u voorleggen. Wilt u me helpen vandaag? Toen ik een jaar of 16, 17 was en ik hoorde dat voor het eerst stille tijd houden, toen dacht ik, ja, maar mijn bed is zo lekker warm en ik blijf toch maar liever nog een poosje liggen. Later las ik zelfs in het boek Spreuken nog even liggen, en vooral achterover, en dan nog even bidden en dan maar de nieuwe dag in. Als je nou wat ouder wordt, dan ga je het belang ervan inzien om stille tijd te houden en te zeggen, ja, ik wil niks liever dan beginnen met mijn geloof te uiten door stil te zijn voor de Heere God. En ik heb dan ook de gewoonte om steeds weer opnieuw een Bijbelboek te gaan lezen en dat elke dag een hoofdstuk of elke dag een stukje of elke dag een tekst en daarover na te denken van wat staat er nu eigenlijk. En toen werd ik zo sterk bepaald bij het boek Prediker. En tegelijkertijd zei ik, Heere God, maar waarom nou toch bij het boek Prediker? Had dat te maken met het e-mailtje wat ik van Leander had gekregen, dat jullie als jonge mensen, de tieners van morgen, ook in de dienst zouden zijn? Misschien wel. Waarom juist het boek Prediker? Nou, als er één boek is wat spreekt voor jonge mensen, dan is dat wel het boek Prediker. En de prediker, dat was een man die eigenlijk door het leven was gegaan en alles had onderzocht. Een ervaring deskundige. Een man die onderzoek had gedaan in zoveel dingen. En hij had ook de mogelijkheid om te doen, want hij was koning, had goud, had zilver, had kostbaarheden. Hij kon zich dat allemaal permitteren. Hij was daarnaast een man die zoveel wijsheid van God had ontvangen, dat er niemand wijzer was dan Salomo, dan natuurlijk wel de Heer Jezus, die meer is dan Salomo. Maar dat betekent dat Salomo dus de kennis had en het geld had om alles te gaan onderzoeken. Hij ging onderzoeken wat het nut was om als een dwaas te leven. Hij ging onderzoeken wat het voor nut het was om te leven als iemand die wijzer was en inzicht had. Hij was een man die zelfs ging proberen wat het betekende aan geluk als hij veel zou gaan drinken en dronken zou worden. Hij was een man die rijkdom onderzocht en ook armoede onderzocht, die gezondheid onderzocht en ziekte onderzocht. Hij was een man die gigantisch veel kennis had van de natuur. Maakte een hele studie over de planten, hij maakte een studie over de dieren. En Salomo is een man die op alle terreinen kennis opdeed. Hij ging als het ware als een cirkel dat allemaal na om de diepte en de hoogte te verstaan. Met één reden. En die ene reden was om het de jeugd te vertellen wat zijn ervaring was. Het is natuurlijk geweldig als je mensen in je leven mag leren kennen die ervaring hebben. Die je precies kunnen vertellen waar je doorheen gaat als je dit of dat doet. Salomo is een man waar je gebruik van moet maken. Vooral als je jong bent. Weet je, ik ontdekte in het boek Prediker dat het boek Prediker te vergelijken is met een cirkel. Ik zal je dat zo voorlezen uit een paar teksten die je mee kunt lezen. Dat hele boek Prediker eigenlijk steeds weer een nieuwe cirkel laat zien. Alleen, ik heb gekozen voor een cirkel met een hele brede rand. Het is dan wel een mooie blauwe kleur, maar het is en blijft een cirkel. Het heeft geen begin en het heeft geen einde. En als je nou kijkt in die cirkel, dan zie je buiten de letters van het boek Prediker helemaal niks. Het is leeg. Zelfs die mooie blauwe kleur, die cirkel die zo breed is, is leeg. Er is niks te zien. Nou, als je het boek Prediker gaat lezen, dan merk je in elk hoofdstuk, als Salomo iets heeft ontdekt, heeft onderzocht, dan eindigt hij altijd met diezelfde uitspraak, alles is vluchtig, alles is ijdel, alles is leeg, alles is als een wolk die even opkomt en weer verdwijnt. Nou, het zonnetje kan schijnen en de lucht kan blauw zijn in je leven, maar als het niet meer is dan alleen maar lucht, dan leid je dus een leeg leven. En Salomo, die heeft dat zo duidelijk beschreven in het boek Prediker. Eigenlijk tot vervelend toe. Als je dingen leest en zegt van, hé, daar ben ik ook mee bezig om daar onderzoek in te doen. En dan komt Salomo en die zegt, joh, het heeft allemaal geen zin. Het is allemaal zo leeg en het is allemaal zo vluchtig voorbij. Ik kom daar zo op terug, maar er staat zelfs een tekst dat jonge mensen worden aangeraden van, joh, geniet nou van de jeugd, van de leeftijd waarin je nu verkeert. Want het is zo verschrikkelijk snel voorbij. Als je kind bent, dan voel je je soms een beetje weggedrukt in een gezin. En dan wil je graag een puber zijn. En als je een puber bent, dan wil je toch eigenlijk wel graag ook behoren bij de jeugd. Dat pubergedoe. Nee, ik wil toch liever wat ouder worden, wat horen bij de jeugd. En als je bij de jeugd zit, dan gaan je vrienden, die krijgen verkering, die worden verliefd. Die raken je allemaal kwijt. En dan wordt het tijd dat jij ook verliefd wordt. En dan ga je je wensen bekendmaken, dan wil je ook nog wel trouwen, je wil ook dat geluk wel proeven. En dan wil je, als je getrouwd bent, kinderen krijgen en je vergeet het, ondertussen ben je 30 jaar. Dan is al 30 jaar van je leven voorbij. Dus het is zo volkomen waar wat Salomo zegt, als je jong bent, geniet dan met heel je hart van het jong zijn, want het gaat zo verschrikkelijk snel. Weet je, ik heb in mijn leven heel veel aan sport gedaan en ik hou erg veel van sport. En weet je wat ik soms zo belachelijk vind, met name in die voetbalwereld, dat is als een voetballer 32 jaar is, is die bijna al te oud. En dan denk ik, dan ben je 32 en dan ben je al te oud, want dan tel je niet meer zo mee. Dat betekent dat je carrière moet maken wel in de leeftijd van 20 tot 30 jaar, daar moet je iets bereiken. En daar kan je zo druk mee zijn. Zo carrièregericht dat je zegt van ja, maar dat heeft toch waarde, dat heeft betekenis toch voor mijn leven. En dan merk je op een gegeven moment dat je al heel langzaam in een cirkel terechtkomt. Alles is soms zo leeg. En zonder dat je er erg in hebt gehad, is je jeugd al voorbij. Weet je, ik vergelijk wel eens het leven van ons met topsporters. Je spant je in voor allerlei zaken. En het vervelende is dat die inspanning bijna altijd in een cirkel is. Ik moest er vannacht toen ik wakker was aan denken dat wij heel veel sporten hebben die zich allemaal afspelen in een cirkel. Denk maar aan Sven Kramer die daar maar rondjes blijft schaatsen in Heerenveen. Eindeloos maar doorgaat. Die man die draait maar rond op die ijsbaan en dan komt er een dreiging, want er is iemand die is sneller dan hij en dan moet hij nog sneller en nog sneller en nog sneller. Want het komt niet aan op een tiende van een seconde, ook niet op een tiende van een honderdste seconde, maar tegenwoordig tot een duizendste van een seconde waar je dan voor traint en je bent zo verschrikkelijk druk. Als ik denk aan die hele ploeg die naar de Olympische Spelen ging en die wisten maar één ding, we gaan voor goud. Ja, viel een beetje tegen. We gaan voor goud. En er was een man die geïnterviewd werd en die zei, hoeveel goudplakken denk je dat we gaan halen? Minstens 20. Ja, ja. En elke dag hoorden we weer. Ja, die had zilver, die had brons en die had helemaal niks. Maar ja, we hadden nog Daphne Schippers, gelukkig. Die vrouw rondjes loopt, weet je wel. Alleen maar rondjes loopt. En ze rent en ze rent en ze rent kei en keihard, want elke seconde telt. Maar ja, groot in de krant stond het, haar favoriete afstand was 200 meter. Nou, gelukkig maar, want op de 100 meter maakte ze niks terug. Ja, ze had ineens pijn in de lies. Ja, ik geloof het dan maar. Weet je, toen kwamen de 200 meter voor Daphne Schippers. En ze ging af als een gieter, zeggen we wel eens. Weet je wat ze haalde? Zilver. Weet je wat ze deed? Ze pakte haar schoen en ze smeet die op de grond van woede. Waarom? Ze had geen goud. Waarom niet? Een duizendste van een seconde minder. Weet je? Jou en mijn leven kunnen soms net een inspanning zijn waarvan je zegt van, ik loop maar rondjes in mijn leven. En er komt helemaal geen einde aan. Nou, lees eens wat hier staat. Een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft een mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwen. Als ik aan jullie zou vertellen wie mijn geestelijke vader was en door welke geestelijke leiders toen ik jong was, ben gevormd door allerlei studies vanuit het woord van God en ik zou de namen noemen van al die mensen die grote waarde hadden in mijn leven, dan zou je zeggen, wat die man het over? Wie is dat dan, evangelist Jan Kits? Wie is dat dan, dominee Harkema? Wie is dat dan, dominee Mieters? Nog nooit van gehoord. Wel nee, de ene generatie gaat. Een andere generatie komt. En als jij een jaar of 40 bent en je zegt, nou, ik was dus in een conferentie in Bruinissen, daar sprak een of andere Aad van der Zanden, ja, die is er al lang niet meer, die kennen jullie ook niet. De ene generatie gaat. Een andere komt. En alles gaat zo vluchtig. De zon gaat op, de zon gaat onder en ze hijgt naar haar plaats waar ze op ging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Alles draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Zie je? Een eindeloze cirkel. En elke dag gebeurt dat weer. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn, wat er geplaatst vindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is alles al zo geweest. Er is geen herinnering aan vroegere dingen, ook aan latere dingen die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Alles gaat als een cirkel voorbij. Maar weet je, een cirkel heeft twee uitgangen. Een cirkel naar boven, een uitgang naar boven en een uitgang naar beneden. Dat betekent, hoe die cirkel er ook kan zijn in jouw leven, je kunt kiezen voor een bepaalde uitgang. En ik denk dat het heel verstandig is. Want weet je, wij leven in een tijd, het lijkt bijna een orkaan, van dat je meegesleurd wordt met anderen en je gaat gewoon dat hetzelfde ritme mee met je vrienden, met de hele maatschappij waarin we leven. Soms heb je er geen eens erg in. Zo snel gaat alles en lopen we als een kudde dier achter de kudde aan en we doen mee met onze vrienden op school, met onze collega's op het werk en we gaan maar mee. En ineens ontdek je dat je in die storm wordt meegerukt. Maar weet je, er zijn twee uitgangen. Er is een uitgang naar boven en er is een uitgang naar beneden. Nou, eerst dit. Wat is de cirkel van jouw leven? Misschien ben je net met een opleiding begonnen. Of misschien doe je net als Bart, dat je zegt, nou, ik ben klaar met mijn opleiding. Ik kies een jaar voor de Bijbelschool. En je bouwt op en je gaat door in dat ritme met één verlangen. Je wil carrière maken, je wil iets bereiken, zodat je straks in de maatschappij ook iets voorstelt. De maatschappij eist dat ook bijna van je. Maar weet je, je kunt ook in je christelijke leven in een cirkel terechtkomen. En het is niet overdreven, maar ik ontmoet ze bijna elke dag. Dat zijn christenen die leven zo. Ze zondigen. En dan hebben ze er last van. En ze belijden het. En ze vragen om vergeving. En ze ervaren dat dan ook. Dat die vergeving komt. En dan voel je je weer even bevrijd. En dan val je weer in zonde. En dan belijd je het weer. En dan krijg je weer vergeving. En dat gaat elke dag zo door. Je wordt er moedeloos van. Maand in maand uit. Jaar in jaar uit. En ik zie dat mensen in hun geestelijke leven nooit vooruitkomen. Altijd maar in ditzelfde proces ronddraaien. Mag ik nog even terug naar de sport? Weet je wat mij opviel in de Olympische Spelen? We haalden notabene een gouden plak in de sport waar ze niet in kringetjes ronddraaiden, maar waar ze alleen maar rechtdoor hoefden. Weet je over welke sport ik het heb? 10 kilometer rechtdoor zwemmen. 10 kilometer achter elkaar rechtdoor blijven zwemmen. En we haalden nog goud ook. Ja, weet je, je haalt vaak goud als je de moed hebt om de rechte weg te gaan. Om recht door te leven. Gewoon consequent zijn in de dingen waar jij voor kiest. Weet je, soms is het gewoon humoristisch als je in de Bijbel leest dat het volk Israël door de woestijn moest trekken om in het beloofde land te komen. Notabene, er waren 12 verspieders. Die waren binnen 11 dagen in het beloofde land. En ze kwamen terug met trossen druiven om te laten zien wat een overvloed er was in het beloofde land. In 11 dagen tijd. En Israël deed er 40 jaar over. Dat houdt er niet voor mogelijk. Dat er mensen waren die er 40 jaar over deden wat ze in 11 dagen hadden kunnen doen. Wat is dan de oorzaak dat ze er 40 jaar over deden? Nou, heel simpel. Ze liepen in kringetjes. Moet je eens in de Bijbel gaan onderzoeken. Dat ze een kringetje lopen, notabene dagenlang, en ze komen op dezelfde plek terug waar ze waren gestart. Ja, als je in kringetjes loopt, kom je niet zo erg goed vooruit. Dan doe je dat 40 jaar al. Daarom moet je uit die kring komen. En daarom moet je je niet laten meesleuren wat er in de maatschappij is vandaag. En wat je vrienden misschien of de hele kudde die kant uit gaat. En jij zegt, ik sjok er maar een beetje achteraan. Ik doe dat ook maar. Recht door zee zijn. Als christen. Voor welke uitgang kies jij in de cirkel van jouw leven? Nou, de meeste mensen kiezen voor de uitgang naar beneden. Salomo, die alles heeft uitgeprobeerd, die heeft ook gezien waar je dan terecht komt. En hij zegt, alles is vluchtig. Alles is ijdelheid. Alles is leeg. Alles is doelloos. Het heeft geen enkele zin. Weet je wat volksziekte nummer 1 is in Nederland? Dat is depressiviteit. En depressiviteit komt voort in het feit dat mensen de uitgang kiezen naar beneden. En dat gaat ongeveer zo van, ja, ik zie het niet meer zitten. Nee, als je zo door het leven gaat en je zegt, ik zie het niet meer zitten, dan word je depressief. Dan val je in een zwart gat. Dat is alweer zeker 10 jaar geleden. Dat ik in de krant las dat de meeste zelfmoorden voortkomen onder jonge mensen van 20 jaar. Dat is onvoorstelbaar. Dat als je nog niet eens 20 jaar bent, dat je dan ook kiest voor zelfmoord om maar een einde te maken aan je leven. Waarom? Omdat je zegt, ik zie het niet meer zitten. En wat doen ze? Ze kiezen voor de weg naar beneden. Hoef je niks voor te doen. Gaat vanzelf. Als je meedraait in die cirkel, draai je vanzelf steeds dieper weg in je leven van zonde en ongerechtigheid. Depressiviteit. Ik zie het niet meer zitten. Met het gevolg dat er straks een eeuwige verlorenheid wacht. Kiezen voor de cirkel, voor de uitgang naar beneden. Hoef je niks te doen. Kan je gewoon je weg voortgaan in zonde. En je kunt ook kiezen voor de uitgang naar boven. En als je kiest voor de uitgang naar boven, dan merk je dat er vergeving is. Maar dat niet alleen. Dat er ook bevrijding is. Dat er verlossing is. Dat er verzoening is. Dat er heling is. En dat er leven is. Vergeving van je zonde. En wat kunnen de zonden knagen in je leven? Dat je zegt, wat worstel ik daarmee? Wat heb ik het er moeilijk mee? Als ik denk alleen maar aan de zonde van zelfbevrediging, waar iedereen mee te maken krijgt met die aanvallen in de lusten van je vlees. En die tijd die krijg je. En dat dwing je als het ware om het niet te doen. En elke keer kan het gebeuren dat je weer valt in de zonde. Er is nog nooit zoveel seksuele ruimte en vrijheid gekomen als in onze tijd, met één gevolg dat je steeds meer in de ellende terechtkomt. En wat een verlossing als je vergeving krijgt van zonde en je krijgt ook nog eens dat die verlossing zo doorwerkt dat God je ervan gaat bevrijden. Dat er verzoening komt. Dat je ineens weer die open relatie met God mag krijgen en mag weten, het is tussen God en mij in orde. Er is ook heling als je je blik richt naar boven en zegt, ik kies voor de uitgang naar boven. Dan is er heling. Heling van wat? Van dat wat misschien al stuk is. Misschien al wat beschadigd is in je leven, waarvan je zou zeggen, ik wou dat ik het over kon doen. Het is zo kapot bij me van binnen. Weet je, ik heb al honderden keren in mijn leven de vraag gehad, met name van meisjes, maar ook van jongens, maar ook meisjes die worstelden met het feit dat ze dachten dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hadden gedaan. En ze wisten niet meer hoe ze geestelijk verder moesten leven. Ze hadden zo gezondigd dat de vrede met God was er niet meer. En elke keer klaagde de duivel ze aan en zeggen, je hebt de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. En ik was al zo gewend met dat probleem dat ik altijd maar direct vroeg, je bent zeker geen maagd meer. En altijd zeiden ze, dat is precies het probleem. Ik ben te ver gegaan. En men dacht, omdat ze geen maagd waren, dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hadden gedaan. Nou, dat is heel wat anders. Maar weet je, er is heling. Er is genezing voor de meest innerlijke diepe wonden in jou en mijn leven. Wat het ook is. Oh ja, natuurlijk kan je je heel makkelijk laten meeslepen in de cirkel van seksualiteit vandaag aan de dag. Ik weet dat er zoveel moeite hebben op de scholen waarop ze zitten, omdat andere jongens en meisjes vragen aan je, heb jij al seks gehad? En je hoort er toch niet meer bij als je moet zeggen, nee, nog niet? Dan loop je toch achter, dan ben je toch stom ouderwet? Of heeft God je ervoor bewaard? En als het mis is gegaan in je leven en je hebt gezocht voor de uitgang naar beneden en je hebt je laten meeslepen in die storm, in de orkaan, dat je er geen eens erg in had en je hebt je laten verleiden, weet dan wel dat er heling is. En dat er genezing is, maar dan moet je wel kiezen. Voor de uitgang naar boven. En de uitgang naar boven, daar is God die van je houdt, die je lief heeft. En je mag weten dat Hij herstelt. Maar er is nog iets. Die uitgang naar boven betekent ook dat je Hem mag verwachten. En dat je Hem mag verwachten in die zin dat je opziet naar boven. En dat je het van Hem verwacht. Nu, dat betekent dus dat het niet alleen maar een cirkel is in jou en mijn leven, maar dat er ook twee uitgangen zijn. En het is aan jou en mij om een keuze te maken waar je voor kiest. Nu, wat staat er? Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden, maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis, want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt is een zucht. Verblijd u, jonge man, in uw jeugd en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ik ken ook jonge mensen die durven niet vrolijk te zijn, niet blij te zijn. Alsjeblieft, geniet ervan dat je jong bent. Geniet ervan, wees er blij om, want de dagen gaan vluchtig, zegt die man die ervaringsdeskundige is. Salomo. Ga in uw wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien. Tjonge, het leven is gevaarlijk, ja. Maar daarom staat er nog in het rood iets bij. Want als je alleen maar kijkt dat wat je ogen zien en je gaat dat achterna, dan kom je in de problemen. Maar er staat wel bij, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Weer dus de wrevel uit uw hart en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en de jonge jaren zijn immers een zucht. En wat zegt Salomo dan als hij dat allemaal heeft onderzocht? En allemaal dat nutteloze ervan inziet wat je in je leven ook kunt ondernemen. Dan heeft hij maar één slotconclusie. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd voordat de kwade dagen en de jaren naderen. Er is geen groter voorrecht als iemand die in zijn jeugd die de Heere Jezus heeft leren kennen. En we zijn bevoorrecht als we dit van onze ouders al hebben meegekregen. En we zijn bevoorrecht dat we in een conferentie hier mogen zijn en van deze dingen mogen horen. En misschien zeg je, maar ik heb de keuze al gemaakt in mijn leven. De keuze al gemaakt. Nu, dan moet je wel weten wat die keuze inhoudt. Want die keuze betekent dat als je gekozen hebt voor de Heere Jezus, dan is je lichaam geworden een tempel van de Heilige Geest. Ik wil je heel eerlijk zeggen, toen ik tot het geloof in de Heere Jezus was gekomen en ik een paar jaar later pas hoorde dat mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest was, toen was dat voor mij heel nieuw. Voor mij golden die woorden, of weet je het niet? Nee, ik wist het niet, dat mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest was. Dat ik zelfs mocht ontdekken dat de Geest van God in mij woont. En dat ik niet meer van mezelf ben. Niet meer van mezelf. Nee, als ik de keuze maak voor de Heere Jezus, ben ik niet meer van mezelf. Want ik ben gekocht en betaald. Dat betekent dat ik God mag verheerlijken met mijn lichaam. Hem verwachten in een turbulente wereld. Nou, in wat voor wereld leven wij? Is het nog wel mogelijk om Jezus te volgen in de wereld waar jullie in opgroeien, waar je middenin komt te staan? Is het nog wel mogelijk om Jezus te volgen en Jezus te belijden in een wereld van vandaag? En het antwoord is ja. Alleen, het gaat tegen de stroom in. En dat doen we liever niet. We gaan liever niet op school of waar we ook geplaatst zijn tegen de stroom in. Waarom niet? Als je tegen de stroom ingaat, dan krijg je van die een zet, je krijgt van die een snauw, je krijgt van die een schop. En zeggen, joh, loop mee met de stroom, maar ga er niet tegenin. Maar de Bijbel leert ons zo duidelijk in Exodus 23, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Nog rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee om het recht te buigen. Ja, maar tegen de stroom in. Dat is dat ik totaal anders moet gaan leven. Als degene met wie ik optrek. Ja, inderdaad. En dat is turbulentie. Dat is leven in een situatie waar je zo heen en weer geslingerd wordt. Nou, je weet allemaal, turbulentie dat heeft te maken met vliegen in een vliegtuig. Daar merk je dat er turbulentie is. Nou, ik heb in mijn leven ongelooflijk veel gevlogen, de hele wereld over zowat. En ik had één keer een vliegtocht van 42 uur. Ik moest 6 vliegtuigen hebben om op de plek van bestemming te komen, omdat ik daar het woord van God mocht brengen. En dat was in Bolivia. En ik werd in Bolivia gebracht naar een van de mooiste plaatsen in Bolivia, Cochabamba. Dat is een schitterende plek. Dat is de beste klimaat. Is heerlijk om daar te zijn. Er is alleen één probleem. Dat is de ligging van het vliegveld. De ligging van het vliegveld in Cochabamba, dat is dat het helemaal diep tussen de bergen ligt. Prachtig als je daar landt, want dan heb je niet zoveel last van turbulentie. En dan ga je zo 5-6 keer een kringetje draaien en je gaat steeds lager met het vliegtuig, net zolang totdat je op de landingsbaan komt. Totdat je opstijgt. En de dag dat ik vertrok uit Cochabamba naar een nieuwe plek, was het slecht weer. Het stormde, het regende en het begon te onweren. En we stegen op de landingsbaan, op de startbaan, en hij draaide de eerste kring en dat viel nogal mee. En hij draaide de tweede kring en het toestel begon wat te bewegen. En de derde kring en het toestel was zo van de ene kant naar de andere kant geslingerd. Het was zo'n herrie dat je het gevoel had dat de vleugels afbraken, zo erg. Bij de vierde kring sloegen bijna alle handbagage uit de bagagerekken. En met de vijfde kring zat de een naar de ander met een bloedneus. En je zat je heel krampachtig vast te houden vanwege de turbulentie. Oh ja, toen we boven de bergen kwamen, was het in één keer over. En toen hoefden we alleen nog maar rechtdoor te vliegen. Vliegen in kringetjes is niet zo lekker. Dan ontstaat er zoveel turbulentie. Dat je zegt, waar moet ik toch naartoe? Ik draai alleen maar in een kring rond. Rechtdoor vliegen, ach mensen, het is een genot. Ik zat altijd zo graag in het vliegtuig. Je zit er beter in dan in de bus. Er zijn geen kuilen. Nou ja, af en toe zak je 200 meter naar beneden, maar dat merk je nauwelijks. Want het is zo stil en zo rustig, als je maar rechtdoor gaat. En weet je wat jij en ik moeten doen? We moeten de meerderheid in het kwade niet volgen. We moeten de moed hebben om recht door zee te zijn. Om die rechte koers aan te houden en te zeggen van ik wil de weg met de Heer Jezus gaan. Het is waar, hè? Wat je te verwachten hebt in deze tijd als christen, dat is verachting. Minachting. Jij ook altijd. En je wordt verklaard voor een dwaas. Je wordt gepest en vernederd. Er komt tegenstand. Er komt vervolging. Er komt smaad. Waarom? Omdat je de weg met Jezus wil gaan. Ja, maar er is niet alleen weerstand. Als je recht door zee bent, dan zijn er ook kansen om het woord van God, om je getuigenis door te geven. Niet alleen op een conferentie zoals hier, dat is heel makkelijk met gelovigen, maar dat is buiten die conferentie. Ik denk wel eens, het wordt steeds makkelijker om een getuige te zijn in de wereld, omdat je alleen maar gewoon hoeft te doen wat je thuis ook doet. Als mijn vrouw en ik in het buitenland zijn en we zijn met vakantie in een hotel, en in welk hotel we ook zijn, dan beginnen we in die volle eetzaal gewoon met gebed voordat we gaan eten. Het is niet overdreven. Er zijn door de jaren heen tientallen mensen die bij ons kwamen. En zeiden, jullie bidden voor het eten? En we zeiden altijd, ja, jullie niet dan? En die vraag was zo raak, dat de een aan de ander zei, nou ja, als ik eerlijk ben, vroeger wel. Nou, waarom nu niet meer dan? En je hebt gelijk een gesprek. Ik hoefde niet naar die mensen toe te gaan. Mensen kwamen gewoon bij ons om te zeggen van, hé, jullie bidden voor het eten? Ja, wij bidden voor het eten. We zijn dat gewend thuis en we doen dat hier ook. Ik bid soms gewoon hardop als ik ergens in een restaurant zit om te bidden voor het eten. Nou, dat doe ik toch thuis ook. Waarom dan niet daar? Gewoon dat doen wat je thuis doet. Weet je, christen zijn, dat betekent niet alleen maar naar de kerk gaan, maar dat ook anderen weten dat je in de kerk komt. Er staat het voorbeeld van twee collega's. Waar twee collega's die zaten al 25 jaar lang elke dag tegenover elkaar in hetzelfde kantoor. Dat was een vrij groot kantoor waar meerdere mensen waren. Maar hun zaten al 25 jaar tegenover elkaar. En op zondagmorgen gaat die ene man, die gaat in zijn zwarte pak naar de kerk. En hij staat te wachten bij de bushalte. En ineens ziet hij daar zijn collega voorbij lopen in zijn sporttenu. Want die ging trimmen. En die man in zijn sporttenu, die ziet ineens zijn collega staan. En die zegt, wat ga jij nou toch in vredesnaam doen? Hij zegt, man, wat zie je eruit? Ja, hij zegt, ik ga naar de kerk. Hij zegt, naar de kerk? Nou, zegt hij, dan kan je beter met mij meegaan naar het sportveld. Nee, hij zegt, ik ga naar de kerk. Hij zegt, nee, je kan beter met mij meegaan naar het sportveld. Hij zegt, waarom dan? En toen werd hij zo kwaad. Dan zegt hij, man, nou zit ik 25 jaar lang tegenover je op kantoor. En dat is voor het eerst dat ik hoor dat je naar de kerk gaat. Dan weet je toch niet meer wat je zeggen moet. Weten jouw vrienden dat je naar de kerk gaat? Weten jouw collega's op je werk dat je naar de kerk gaat, dat je christen bent? Zien ze aan ons nog dat we tijd nemen om te bidden voor de maaltijd? Of zijn ze stom verbaasd als ze jou op zondagmorgen ineens aan de kant zien staan in je zwarte pak? Of hoe je dat dan ook uitziet? Omdat ze ontdekken dat je er nog nooit iets van hebt gezegd. Nu adviezen voor de generatie die leven in de eindtijd. En jullie zijn de volgende generatie. Een besluit nu om Jezus volledig te volgen. Ik kan je alleen maar zeggen, dat is zo'n wijs advies om dat op te volgen. Om Jezus te gaan volgen en te zeggen, ik besluit het. Weet je waarom? Als je niet besluit om in je jeugd voor de Schepper te kiezen, dan kies je er waarschijnlijk nooit meer voor. En je jeugd gaat zo snel voorbij. Zo vluchtig. Kiezen voor Jezus. Dat is iets wat je moet doen in je jonge jaren. Wil je beschermd blijven tegen de verschrikkelijke zonde en ellende in deze wereld. Kiezen voor Jezus. Als je het nu niet doet, dan doe je het straks misschien helemaal niet. Waarom? Omdat zo heel gemakkelijk je hart verhardt. En je zo gewend geraakt bent aan die stem dat je hem nauwelijks nog hoort. Weet je wat mijn gebed heel vaak is? En jullie zitten hier vanmorgen vooraan. Weet je wat mijn gebed vaak is? Dat is dat ik bid voor de kinderen van Gods kinderen. De kinderen worden meegenomen naar de kerk, kinderen worden meegenomen naar de conferentie, ouders zijn kinderen van God geworden, alleen God heeft geen kleinkinderen, God heeft alleen kinderen. Dat betekent dat hun kinderen ook een kind van God moeten worden. En soms gaan ze uit verveling mee, anderen gaan graag mee en ze horen de stem van God. Ze horen die in het gezin, ze horen die op school, ze horen die in conferenties. En je kan zo gewend raken aan de stem van God, dat je het wel hoort, maar dat je niet luistert. Vergeet nooit die negerin op het zendingsveld, die voor het eerst het evangelie hoorde. Die vrouw was zo onder de indruk wat de zendeling vertelde, dat ze 2 uur lang zo heeft staan luisteren. En de zendeling ging daar naartoe en die zei, wat doet u toch? Ze zei, ik ben zo bang dat het ene oor ingaat en het andere uit. Dan hoef je niet ineens zo te gaan zitten hoor, dat is niet nodig, maar je begrijpt het wel. Weet je hoe heel vaak mensen in de dienst zitten? Zo. Ja, dan hoor je niks. Of misschien moet je zeggen, ja, ze horen het wel. Maar ze luisteren niet. En waarom is het zo belangrijk om te luisteren naar het woord van God? Omdat je hart zo hard kan worden, dat het niet meer doordringt. Ik heb mensen die al zo vaak het evangelie hebben gehoord. En het dringt niet meer door. Het komt niet meer binnen. En dan denk ik, verschrikkelijk. Als dat je overkomt. Daarom heeft die man die de mogelijkheid had om alles te onderzoeken. En die man die alle wijsheid in pacht had, alles onderzocht wat maar te onderzoeken is in de wereld. En hij zegt, ik ben maar tot 1 conclusie gekomen. Gedenk toch aan je schepper in je jongelingsjaar. Kies toch voordat het laat is dat je hart niet verhardt. Misschien moeten we hier wel mee eindigen. Ik kan me best voorstellen, als je in deze turbulente wereld leeft en je misschien ook wel eens afvraagt waar moet het naartoe? Als die vervolging van christenen die steeds meer wordt en ik ervan hoor, dan kan de angst inderdaad in mijn hart zijn. De angst van, ja, zal ik het dan wel volhouden als ik straks moet lijden om Christus wil? Er was dus iemand die zich dat heeft afgevraagd. En die zei, ja, als ik nou straks, zegt hij, omdat ik christen ben, naar de brandstapel zou worden gestuurd. Zou ik het dan volhouden? Of zou ik dan de Heere Jezus verloochenen en zeggen, ja, dat gaat me te ver. Weet je wat hij deed? Hij ging zich voorbereiden op de brandstapel. Of hij dat wel aankon. En dat deed hij als volgt. En hij stak een lucifer aan en hij hield zijn vinger erboven en het trok gelijk terug. Hij dacht, ja zie je wel, ik kan zelfs mijn vinger er nog niet boven houden. Laat staan als ik straks de brandstapel. Dat hou ik niet vol. Ja lieve mensen, maar je kunt je niet voorbereiden. Of je wel of niet de brandstapel zou opgaan om je getuigenis van Christus. Dat kan je niet op voorbereiden. Door je vinger boven een vlammetje te houden en te zeggen, nou, misschien lukt me dat. Dat lukt je nooit. Er is maar één manier hoe je je kunt voorbereiden op het lijden van Christus. En dat is vandaag al sterven aan je eigen ik. Sterven aan je eigen ik. En zeggen met Paulus, niet ik, maar Christus leeft in mij. En je kent dat voorbeeld wel, hè, dat de I van jou en mijn ik, dat is een rechtopstaande letter. En we willen altijd onszelf maar, vooral als je jong bent, jezelf maar recht overeind houden. Je wil jezelf niet verliezen, je wil je leven niet verliezen, wat? Je wil je gezicht niet eens verliezen. En je houdt jezelf overeind. Maar een christen is iemand die zich buigt. Waar de I van je ik zich buigt voor hem. En een gebogen I, wat is een C? De C van Christus. Dat is niet ik, maar Christus leeft in mij. En als je nou niet buigt, ja, dan moet het toch straks ook voor jou die niet buigt een C worden. Want eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. Alles, wie dan ook. Alleen dan is het niet de C van Christus. Maar dan is het de C van crisis. Van een eeuwige crisis. Van een eeuwige verlorenheid. En waar we jullie toe oproepen, dat is om te sterven aan jezelf. En dat is nogal wat. Sterven aan mijn eigen ik. En toch kon Paulus het zeggen, niet ik, maar Christus leeft in mij. En als dat gaat gebeuren, weet je wat er dan ook gebeurt? Wie nu sterft, die sterft dan niet. Wanneer die sterft, dan kan ik zelfs de brandstapel opgaan. Waarom? Omdat ik al gestorven ben bij het leven toen ik mij boog voor de Heere Jezus Christus. Ik weet niet in welke situatie jij zit. Misschien wel in een cirkel. Waar je je zo inspant. En maar doorgaat om dat te bereiken wat je voor ogen hebt. Bijna als een topatleet. En zeggen, het komt neer. Ik moet het halen. Op de duizendste van een seconde. En ik span me in en je draait maar rond. Misschien net zo lang. Totdat je die cirkel wordt uitgeslingerd. Miljoenen mensen werden geschokt toen Epke Zonderland uit de cirkel waar die maar ronddraaide, met een paar salto's daar bovenuit, ineens naar beneden kletterde en het rekstok miste. En achter een paar seconden lang uit op de mat, geslingerd uit de cirkel van zijn leven. Oh ja, hij stond op. Hij ging de oefening nog eens een keer doen. En hij slaagde. Ruimschoots. Alleen, het telde niet meer. Hij kreeg zelfs geen brons. Wat hij kreeg was lucht. Was ledigheid. Was ijdelheid. Het was zo vluchtig voorbij gegaan. Geen eer, geen roem. Wacht jij tot het moment dat je uit de cirkel van je leven geslingerd wordt en misschien terechtkomt in de hel van eeuwige verlorenheid? Of kies je bij het leven, in de cirkel van jouw leven, voor de uitgang naar boven? En zeg: Heer Jezus, ik kom tot u. Ik wil mijn leven geven aan u. Ik wil sterven aan mijn eigen ik, zodat niet ik, maar Christus leeft in mij. Zullen we samen een moment hebben van gebed. Heere God, we danken u dat we vanmorgen ons hoofd mogen buigen en ons hart mogen buigen voor u. En we danken u, Heere, dat u ons leven kent. En misschien, Heere, zitten ook wij onbewust in een cirkel gevangen, waar we nauwelijks nog uit kunnen. Heere God, een cirkel waar honderdduizenden pubers in zitten vandaag. En als een orkaan meegezogen worden, rondgedraaid worden en voortgejaagd zijn en afgemat, omdat ze geen enkel perspectief meer hebben. Heere God, misschien is het voor velen van hen ook vanmorgen wel nieuw, dat in de cirkel van het leven er twee uitgangen zijn. En Heere, dat we er niets aan hoeven te doen om de cirkel, om de uitgang naar beneden te kiezen. Want we komen daar allemaal in terecht als we niet kiezen voor de uitgang naar boven. O Heere, wilt u geven dat we het vanmorgen heel persoonlijk tegen u gaan zeggen: Heer Jezus, ik kies voor u. Vergeeft u ook mijn schuld, ook mijn zonde. Reinig mij door uw kostbaar en dierbaar bloed. Dank u wel, Heere, dat u ook iedereen kent die misschien door de zonde, door meegesleurd te zijn met anderen, Heere God, naar beneden getrokken zijn en verwond geraakt zijn in hun persoonlijke leven, in hun geest, in hun ziel, in hun lichaam. Dan danken we u dat u de heiland bent, de heelmeester die helen wil dat wat verwond is. O Heere, het is zo belangrijk dat daar in dat boek Prediker gezegd wordt door iemand die alles onderzocht heeft, dat hij ons maar één ding aanraadt. Zoek uw schepper, terwijl u nog jong bent, voordat de kwade dagen komen. En we bidden dat voor alle jonge mensen die nog geen beslissing voor u hebben genomen. O Heere, dat ze dat niet langer zullen uitstellen, maar zullen zeggen: Heer Jezus, ik kom tot u en ik aanvaard u als mijn heiland, als mijn verlosser. Wees met hen, Heere, die die keuze wel hebben gemaakt. O, doe hun beseffen, Heere, dat ze door die keuze niet meer van zichzelf zijn, maar dat u met hun leven mag gaan doen wat u wil. U hebt ze gekocht en betaald met één doel: dat in ons lichaam u zal worden verheerlijkt. Heere God, we willen bidden, als we elkaar mochten oproepen vanmorgen, om in de stroom die er is in deze wereld daartegen in te gaan, door het kwade, de meerderheid in het kwade, niet te volgen. Dan weten we, Heere, dat er verachting komt, dat er minachting komt, dat we geschopt, geslagen, uitgescholden, gepest zullen worden omdat we christen zijn. Maar geef ons de moed om te gaan in uw kracht en in uw naam. Dank u wel, Heer Jezus, dat we het mogen weten. Dat we niet alleen gaan, maar dat u met ons meegaat, altijd weer. Geprezen is uw naam. Amen. Mag ik je dit tot slot meegeven? Als mensen van een nieuwe generatie, die tegen de stroom in moeten gaan, leer dit. Dat de Heer Jezus zegt, en de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. Misschien is er twijfel in jouw hart. Is niet zo erg. God veroordeelt nooit mensen die twijfelen. Maar wat hij doet is dit. Er staat, en Jezus trad naderbij. Hij kwam als het ware een paar stapjes naar voren. En hij zei tegen die twijfelaars, zie, aan mij is gegeven. En hij zegt, zie maar, aan mij is gegeven. Alle macht, in de hemel en op de aarde. En ik ben met je. Hoe lang? Alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Ook al moeten we dan tegen de stroom in, we gaan niet alleen. Hij zegt, ik ben met je. Ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet begeven. En deze belofte tot slot. Je gaat niet alleen. Bart haalde het al even aan. De Heilige Geest is ons gegeven. Hij is in ons en bij ons. Hoe lang? Tot in eeuwigheid. Geef God dat je de belofte van de Heere zal leren kennen om de weg met Jezus te gaan. Ik wens je Gods rijke zegen. Amen.